Ja, vanmiddag hebben we dus de algemene jaarvergadering, zeg maar de soort APK van de gemeente. Hè? De algemene periodieke keuring. En hoe staan we er dan voor qua financiën, qua organisatie, qua structuur, qua bestuur, qua verbeterpunten. En we kijken dan naar hoe functioneert de gemeente nou eigenlijk en wat kunnen we daarin veranderen. En vraagt u dan ook in de brief staat die u hebt gekregen als uitnodigingsbrief, staat de vraag als eerste, wat voor kerk willen wij zijn? Kijken naar hoe de gemeente functioneert is op zich helemaal niks mis mee. Enige zelfreflectie is altijd goed. Ik ben daar niet zo goed in, is niet mijn sterkste punt. Van de meeste mannen volgens mij niet, zelfreflectie. En dat is waar Moreen mij altijd in bijstuurde. In onze gemeente zijn er ook dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan. En dat is helemaal niet erg, want in elke gemeente gaan dingen goed en gaan dingen niet goed. Zelfs in die eerste gemeente die we vaak aanhalen, want ja, die eerste gemeente, dat was het. Hè? Dat is ons voorbeeld. Maar ook in die gemeente ging niet alles goed. Als je de brief van Paulus leest, wat eerste en tweede generatie christenen waren, ging niet goed. En dat Paulus ze daarop moet aanspreken. Lees je de 7 gemeenten in het boek Openbaring, dan ging er een heleboel goed. En daar begint Jezus dan ook mee. En jullie doen dit goed en dat goed. En dan eindigt hij bij de meeste, maar ik heb tegen jullie. Ook daar gingen dingen gewoon niet goed. En dat was ook niet zo gek, want die gemeenten waren nog hun weg aan het zoeken in die nieuwe wereld waarin ze waren beland. Ze leefden in een periode dat nog grotendeels de gemeente uit Joden bestond. Ze kwamen uit een Joods denken, een Joods doen en laten, een heel ander denken. Daarnaast hadden ze te maken met enorme verdrukking van de Romeinse overheid. Want ze vormden eigenlijk een bedreiging voor de keizerlijke macht in die tijd. Want Rome zag de christelijke gemeente als illegaal en als een bedreiging voor de Romeinse keizer. Want volgens de christenen was er maar één god. En volgens de Romeinen waren er vele goden. En de keizer was daarvan de soort oppergod. En die ene god van de christenen was niet alleen gestorven, maar die was ook nog eens een keer opgestaan uit de dood. Nou, dat was geen één keizer gelukt. Dus eigenlijk was die god stond boven de keizer. Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus dat was een bedreiging. Dus die moesten uit de weg geruimd worden. Dus de eerste gemeente had het gewoon moeilijk. Hadden het zwaar, zochten hun weg in het nieuwe geloof, in het nieuwe denken. Ze hadden geen organisatie, ze hadden geen gebouwen. Ze kwamen bij elkaar in huizen en ondergrond soms. Hadden ze een gebouw willen hebben? Ik denk het zeker. Hadden ze een organisatie willen hebben? Een bepaalde liturgie en een orde van dienst? Ik denk zeker, maar ze waren al blij als ze bij elkaar konden komen in huizen. Ook in onze tijd is er heel veel om ons heen wat ons afleidt, wat ons verleidt van dat ware denken, het christelijk geloof. Anders dat de wereld die ons anders doet zien, anders doet denken, anders naar de gemeente kijkt. En ook de wereld om ons heen is grotendeels wars van het geloof in die ene God die is opgestaan uit de dood. De gemeente staat ook nu onder een maatschappelijke druk. Ik hoorde van de week nog ook, was ik met mijn broers en zus even aan het eten. En toen zei ze, mijn broer ook zo tussendoor, tussen de neus en lippen door, zo van, ja joh, al die oorlogen komen ook nog allemaal door het geloof en zo. En kijk maar, wat is allemaal ellende. En al dat grensoverschrijdende gedrag in die kerk is allemaal. Pff. En velen verlaten de kerk en hebben er niks meer mee. Een paar krantartikelen van de laatste tijd. Voor de leidenaars onder ons uit het Leids Dagblad. De kerk loopt leeg, maar de Maria-verering bloeit. Nou, dan ga je van een God als vader naar een God als moeder. In de tijd van transgender is dat helemaal niet zo gek natuurlijk. Dan vanuit de overheid vorig jaar. Ontkerkelijking leidt tot nieuwe verhoudingen in de samenleving. En er staat eronder, Nederland is geen gelovige land meer. Atheïsten en agnosten vormen inmiddels een meerderheid. U kent het verschil tussen atheïsten en agnost. Ja? Nee? Een atheïst is iemand die zegt van, er bestaat geen God. En een agnost die denkt van, een mens kan niet weten of er een God bestaat. Dat is een beetje het verschil. En ook dit jaar in het nieuws door Nu, Ontkijkeling zet door. 6 op de 10 Nederlanders zeggen niet religieus te zijn. Dus als gemeente staan ook wij nu in een onkerkelijke, onchristelijke wereld, net als toen. Maar wat is de gemeente eigenlijk? En hoe kijkt Jezus naar de gemeente? En daar wil ik het vanochtend met name over hebben. De eerste keer dat het woord gemeente wordt genoemd in het Nieuwe Testament is bij de woorden van Jezus tegen Petrus. Matteüs 16 vers 18. U bent Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Een paar aantekeningen bij dit vers. Ten eerste begrijpen we hier dat Jezus maakt een woordspeling. Hè? Want Petrus betekent rots en Petra is ook een grote rots. Waarmee we de invulling geven dat de gemeente wordt gebouwd op de rots Jezus Christus. Waar we het net over hebben gehad. En dat is zo. Hij is het fundament, waar we net over gezongen. Hij is het fundament, hij is die hoeksteen. God is onze rots en het toevlucht wat we net uit Psalm 94 hebben gelezen. Maar binnen de context van dit geheel wil het ook wat anders zeggen. De context is namelijk dat Jezus op dat moment aan zijn discipelen vraagt van wie zeggen de mensen dat ik ben? En de een zegt Johannes de Doper, de andere zegt Elia, de ander zegt weer Jeremia of een van de profeten. Maar Petrus zegt dan, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus Jezus is de Zoon van de levende God, geopenbaard aan ons door de Vader. En Jezus zegt van, juist, dat is waar ik mijn gemeente opbouw. Dat is het. Op dat fundament dat mensen wordt geopenbaard door God de Vader, dat ik de Zoon van de levende God ben. Daar ga ik mijn gemeente opbouwen. Niet omdat mensen het zeggen, niet omdat je er zo in grootgebracht bent, niet omdat je elke week misschien naar de kerk gaat, niet omdat je een zondagsgebed hebt opgezegd zonder haperen en dat je zegt te geloven, maar omdat God het je geopenbaard heeft. Dat Jezus de levende Zoon van God is. De gemeente bestaat uit mensen die van God geopenbaard hebben gekregen dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van de levende God is. Jezus kijkt niet wie zit er nou in de gemeente. Jezus kijkt van hoe zit jij in de gemeente? Is jou geopenbaard dat Jezus de Zoon van de levende God is? Want daar bouwt hij zijn gemeente op. Het woord voor gemeente in het Grieks is dan ook het woord ecclesia. En ecclesia bestaat uit woorden ek, uit twee woorden ek en kaleo. En ek betekent eruit halen en kaleo betekent roepen. Dus letterlijk betekent een samenkomst van mensen die eruit zijn geroepen. Uit de duisternis geroepen, overgebracht in zijn koninkrijk. Dus de gemeente bestaat uit mensen die geroepen zijn en niet uit mensen die in een gebouw bij elkaar komen van de ark of de christelijke gemeente, maar een openbaring van God hebben ontvangen dat Jezus de Zoon is van de levende God. Ten tweede zegt hij, en dat is ook belangrijk, dat hij de gemeente bouwt. Wij kunnen van alles doen. We kunnen gebouwen kopen, we kunnen het onderhouden, we kunnen programma's in elkaar zetten, we kunnen erover praten, we kunnen het over groei hebben, over evangelisatie, we kunnen doelen gaan stellen voor de komende 5 jaar wat we willen bereiken, want dat willen we als kerk zijn. En we kunnen gaan spreken over wat voor gemeente willen we nou eigenlijk zijn. En dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Maar uiteindelijk zijn wij het niet die de gemeente bouwt. Maar is hij het die zijn gemeente bouwt. En het geeft aan de ene kant geruststelling. Gelukkig, hij is het. Aan de andere kant vraagt het afhankelijkheid. Want hij is het. Hem zoeken in gebed. Je laten leiden door Gods geest. En niet van wat wij zo graag willen. Maar wat hij zo graag wil. We hebben jarenlang de tekst hierboven hebben zien hangen. Hebben we de tekst nog? Een tijd geleden? Precies. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Hij bouwt zijn huis. Ja, we zijn er onderdeel van, maar hij bouwt het. Maar de vraag vandaag is, hoe zien niet wij de gemeente, maar hoe ziet Jezus zijn gemeente? Want als we iets willen zijn als kerk, dan zou dat moeten zijn wat Jezus ziet als zijn gemeente. Wat voor kerk wil Jezus dat we zijn? En daarvoor gaan we eerst lezen uit Efeze 5, vers 22 tot 30. Efeze 5, vers 22 tot 30. Bekend gedeelte. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente. En die tekst wordt zo vaak misbruikt. Voor mij blijft die staan hoor, maar goed. Hij is het hoofd van de gemeente en is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Het is een bekend gedeelte, omdat dit gedeelte wordt natuurlijk heel vaak aangehaald bij een huwelijk. En vaak ook niet helemaal juist. Maar eigenlijk is dit, deze tekst gaat niet over een huwelijk. Eigenlijk gaat het hier om hoe Jezus naar zijn gemeente kijkt. En hoe hij met die gemeente omgaat. Want als we even teruggaan naar het vorige gedeelte, dan zien we dat hij zegt, vers 22, als aan de Heere. Vers 23, zoals ook Christus. Vers 24, zoals ook aan Christus. Vers 25, zoals Christus. Het gaat allemaal over hoe Christus naar de gemeente kijkt. En dat we de relatie die Christus heeft naar de gemeente gebruiken om dat te spiegelen naar ons huwelijk, is prima. Maar eigenlijk gaat het om elke relatie die we hebben. Hoe Jezus daarnaar kijkt. God is een God van relaties. Het gedeelte eindigt ook in vers 31-32 met de tekst: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus Paulus grijpt terug naar Genesis 2 over de eerste relatie tussen twee mensen en zegt daarbij: het is een groot geheimenis. Het grote geheimenis van het één vlees worden. Een geheimenis? Ja, want ook hier gaat het eigenlijk niet eens tussen de relatie tussen man en vrouw, maar gaat het tussen de relatie tussen de gemeente en Christus. Want een man en vrouw worden nooit één vlees. Je wordt één van gedachten, je wordt één van denken en van doen. Je neemt dingen van elkaar over, maar je wordt nooit één vlees. Je blijft twee stukken vlees, als het ware. Daar was het ook een geheimenis, zegt hij, want dit was geen één vlees. Het geheimenis in die tekst is dat het gaat om de relatie tussen Christus en de gemeente. Want de gemeente is wel één vlees met Christus. Want vers 3 van Efeze 5 zegt, vers 23, zegt dat hij het hoofd is van de gemeente en de gemeente is het lichaam. Dus hoofd en lichaam is één vlees. Het gaat over de gemeente. Hoe kijkt hij naar de gemeente? Hoe is de relatie van Christus met de gemeente? En dat is het eerste punt wat ik uit Efeze 5, vers 23 wil halen. Over hoe Jezus naar de gemeente kijkt. En het eerste punt, dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat Jezus is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd. Hij is het beeld van wat wij kennen en wat Jezus meegeeft over de relatie tussen hem en de gemeente. Hij is het hoofd. En hij neemt daar niet voor niets de plaats in van het hoofd. Hij zit bovenaan. Alles komt van hem bij hem vandaan. En een lichaam zonder hoofd is dood. Je kan een arm afhakken en je leeft door. Je kan een been eraf hakken en je leeft door. Je kan je handen eraf hakken en je leeft door. Ik weet niet of je Nick Vujicic kent. Vujicic. Een man zonder armen, zonder benen. Maar een enorm getuigenis voor Jezus. Er kunnen mensen dus een gemeente verlaten, maar dat betekent niet dat de gemeente dood is. Want het hoofd leeft. Een lichaam zonder ledematen kan geweldig leven en een geweldige getuigenis voor Christus zijn. Maar een lichaam zonder hoofd, zonder afhankelijkheid, is gedoemd te sterven. Want het is één vlees met het lichaam. Dus als er iets is, als het gaat om wat voor kerk willen wij zijn, dan is dat een kerk die afhankelijk is van het hoofd Christus Jezus. In de eerste plaats. Want vanuit het hoofd wordt heel het lichaam aangestuurd. En het geeft prikkels terug aan het hoofd. Het lichaam geeft de prikkels terug en daar reageert het hoofd weer op. En heeft het lichaam ergens pijn, dan voelt het hoofd dat. Is het lichaam ergens beschadigd, dan voelt het hoofd dat. Gaat er een telefoon af in de kerk, dan voelt het hoofd dat. Zelfs als een lid de gemeente verlaat en niks meer met de kerk wil hebben, dan nog voelt het hoofd dat. Zelfs erger, denk ik. We noemen dat ook wel als een lid wordt afgesneden, dat je nog steeds pijn kan hebben in je arm terwijl je het niet meer hebt. Dat noem je fantoompijn. Fantoompijn is ook iets wat Christus kent. Daarom zegt Jezus zelf, als je iemand hebt die honger heeft en je hebt hem te eten gegeven, of je hebt iemand die heeft dorst en je hebt hem te drinken gegeven, of je hebt een zieke of een gevangene en je hebt hem bezocht, hij zegt, dan heb je dat aan mij gedaan. Waarom? Omdat hij dat voelt. Hij maakt mee wat jij meemaakt. Zo zijn we één vlees, zo zijn we zo verbonden met het hoofd als lichaam. Eén vlees. Hij is het die het lichaam in stand houdt. Zegt vers 23. Hij is de behouder. Hij is de redder van de gemeente. Niet de oudste. Niet het bestuur. Niet de AJV-vergadering. Hij is de redder van zijn gemeente. Hij is de behouder. Paulus zegt in Colossense 1 vers 17. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Alle dingen bestaan door hem. Eigenlijk betekent het woord bestaan letterlijk bijeenbrengen, bij elkaar zetten, samenvoegen. Het is het beeld eigenlijk dat Jezus insluit als hij het heeft over die hen die zijn kuikens onder de vleugels neemt. Het betekent ook letterlijk omarmen. Hij voegt samen. Hij wil iedereen omarmen. Zo kijkt hij naar zijn gemeente. Ik wil iedereen omarmen. Dat is trouwens mooi om te lezen in het verslag van de zendingswerkgroep. Van iemand, ook voor jou, dat het stappenplan van de stichting Zending Over Grenzen begint. De eerste stap is omarmen. Dat is de eerste. Zo, dat is het beeld wat Jezus wil uitdragen als gemeente. De gemeente omarmt. Betrekt iedereen erbij. Is één met elkaar. En dat is ook wat volgt op het volgende vers in Colossenzen 1 vers 20. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op aarde zijn, als de dingen in de hemel. Alle dingen is hier iedereen, alles wat leeft. Op aarde, in de hemel, zichtbaar of onzichtbaar, hij heeft alles en iedereen met zichzelf verzoend. Aan het kruis. Voor heel de wereld is hij gestorven. Of je nou gelovig bent of ongelovig. Of je nou atheïst bent of agnost. Of een moslim of een christen. Heel de wereld is vanuit Jezus kant verzoend. Hij heeft het omarmd. Alleen niet iedereen verzoent zich met Jezus. En mist daarbij de heerlijkheid en de redding van hem. Maar hij, kom hier. Je bent verzoend. Kom bij me. Ik wil je omarmen. En als wij het lichaam van Jezus zijn op deze aarde, één vlees zijn met hem, dan is het ook onze bediening vanuit de aansturing van het hoofd, omdat we één vlees zijn, om iedereen onder onze vleugels te nemen. Om iedereen te omarmen, erbij te betrekken. Dat zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5. Dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Voor degene die zich nog niet verzoend hebben met Jezus. Dus hij wil hetzelfde dat wij doen, wat hij doet. Mensen omarmen. We zouden iedereen moeten willen omarmen. Iedereen moeten willen insluiten en erbij betrekken. En zelfs onze vijanden. Eigenlijk zou de gemeente vol moeten zitten met zondaars. Nou hebben we daar zelf ook niet zoveel moeite mee natuurlijk. We doen het dagelijks. Maar mensen erbij betrekken die nog niet weten dat ook zij verzoend zijn met Jezus door het kruis en zijn bloed. Zoals Jezus in de gelijkenis van de maaltijd zegt, ga er snel op uit naar de straten, stegen van de stad en breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hier. Hij wil iedereen erbij hebben, de blinden, de kreupelen, de verminkte, iedereen. Iedereen die hem nog niet kent als redder, hij zegt, haal ze erbij, ik wil ze mij laten kennen. Zoals Jesaja zegt in Jesaja 35, hij zal komen en verlossen en dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend, dan zal de kreupelen springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Hij zegt, ik wil je erbij betrekken en ik zal je ogen openen en je, hè, noem het allemaal maar op. Dat is hoe Jezus de gemeente ziet. Hoe hij wil dat de kerk is, een lichaam dat net als hij anderen erbij betrekt en omarmt, ongeacht hoe ze zijn. En dat wij die anderen erbij betrekken is vaak niet eens iets om onszelf of om hen te herstellen, maar vaak zelfs om onszelf te herstellen. Te herstellen naar het beeld hoe Jezus naar de gemeente kijkt. Want stel, er komen mensen de gemeente binnen en je loopt in vodden, zit onder de tattoos, hij stinkt verschrikkelijk, hij leeft op straat en is aan de drugs en noemt allemaal maar op. En dat je denkt van, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij net zoals die fariseeën zijn, die samen met die tollenaar naar de tempel gaat om te bidden, en dat wij net als die fariseeën zeggen van, dank u dat ik niet zo ben als... In plaats van dat we net als Jezus vrienden zijn van die andere mensen, om te doen wat onze bediening is, verzoening voorhouden, met daarbij de woorden in ons hoofd die ook die tollenaar zegt, God, wees mij genadig. Dus het eerste is dat Jezus het hoofd is van zijn lichaam, de gemeente, dat alles en iedereen door hem wordt omarmd, iedereen heeft verzoend en ons als zijn lichaam van hem afhankelijk is en ook ons die bediening van omarming en verzoening heeft gegeven. Het tweede punt, misschien ook een inkoppertje. Jezus heeft de gemeente lief. Met die tekst, mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. God is liefde en met die liefde heeft hij de gemeente lief. Hij heeft zichzelf vernederd, hij heeft zichzelf overgegeven. Overgegeven voor de gemeente. Hij heeft willen verliezen om te kunnen winnen. Dat is de houding van Jezus en die houding zou ook wij moeten durven aannemen. Durven te verliezen om te mogen winnen. Jezelf te verliezen voor die ander. Maar wij groeien op in een maatschappij waarin geacht wordt dat je moet winnen. Succes hebben. Kansen grijpen, hoger opkomen, het beter doen. Het zit vaak in ons karakter ook, in ieder geval in die van mij en eigenlijk in al de Altorven. We moeten winnen. En meestal is dat een mannending, een haantjesgedrag, dat zie je ook vaak bij het voetbal en zo. Zelfs als we een spelletje spelen met onze kinderen, dan moeten we winnen. En Leslie heeft dat ook hoor. We moeten winnen. Gino heeft het, ik heb het, we moeten winnen. Gino heeft het, we moeten winnen. Zijn zoontje D, nee, jij met een vrouw. Je kan nooit haantjesgedrag hebben als vrouw. Dan word je kippengedrag. Okay. Gino's zoontje D, die zegt dat hij alles de beste is. En Gino en hij hebben ook heel vaak strijd. We moeten winnen. Van mezelf herinner ik me dat ook. Ik moest altijd winnen. Heel erg. Maar naarmate je ouder wordt en wat meer gaat beseffen, dan besef je dat je niet altijd hoeft te winnen om te kunnen winnen. Dat soms verliezen beter is dan winnen. Maar het is de norm van de maatschappij. Succes hebben, hoger opkomen, zoals Jezus het beschrijft in Marcus 10, vers 42. Hij zegt daar, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, dat zij heerschappij over hen voeren. En dat hun groten macht over hen uitoefenen. Hij zegt, zo is de wereld. Zo is dat. Heerschappij, macht uitoefenen, we zien het elke dag om ons heen. Ook in de oorlogen, het gaat allemaal om macht. Ik wil winnen. Maar dan draait Jezus het in het volgende vers, draait het om. Vers 43. Maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u belangrijk wil worden, die moet het dienaar zijn. Wie van u de eerste zal willen worden, als je wil winnen, die moet dienaar van allemaal zijn. Want ook de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Jezus draait het om en zegt dat hij zijn ziel gaf als losprijs. Zijn ziel. Maar weet je wat het woord losprijs betekent? Betekent beroven van gezag. Hij heeft zijn ziel beroofd van het gezag wat hij had om te verliezen, zodat hij kon winnen. Je hoeft niet te winnen. Je mag verliezen. Je hoeft niet altijd je gelijk te halen. Zelfs niet als je gelijk hebt. En daar heb ik gelijk in. De gemeente zou een dienende weg moeten gaan, de anderen hoger moeten achten dan zichzelf. Jezelf verliezen ter wille van die ander. Want zo kijkt Jezus naar hoe hij zijn gemeente lief heeft. Hij heeft zichzelf overgegeven. Uit liefde voor zijn gemeente heeft hij gediend. Heeft hij zich overgegeven, want God is liefde. Wat dat betreft zou je in het hele hoofdstuk over de liefde, in 1 Korinther 13, ook de naam van God kunnen invullen. 1 Korinther 13 vers 4. God is geduldig. God is vriendelijk. God is niet jaloers. God pronkt niet. God zoekt niet zijn eigen belang. En letterlijk betekent dat ook, God houdt geen score bij. God wordt niet verbitterd. God denkt geen kwaad. En ga zo maar door. Zo kijkt God naar zijn gemeente. Hij denkt geen kwaad. Hij houdt geen score bij. Hij is geduldig, vriendelijk. Hij omarmt het. En hij is bij hen. Omdat hij ons lief heeft. Als wij iets willen zijn als kerk, dan is het dat we onszelf durven te verliezen voor die ander. Vanuit zijn liefde voor ons. Vanuit hoe liefde wordt omschreven. Het derde punt. Ik denk dat dat misschien wel het mooiste is. Hoe Jezus naar zijn gemeente kijkt. Jezus ziet de gemeente als perfect. Vers 27. Dat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En dit vers wordt vaak ook verkeerd gebruikt, denk ik. Het wordt gebruikt in de eschatologie. Eschatologie is de studie over de eindtijd. En dit vers wordt dan in de toekomst geplaatst, van iets wat ooit gaat komen. En het wordt dan ook door voorgangers met passie gebracht. Een manier van, Jezus komt terug voor een verheerlijkte kerk, zonder vlek of rimpel. En jullie allemaal, jullie hebben nog vlekken en rimpels en jullie gaan verloren. Jullie zijn er niet bij als ik er terugkom. Als hij er komt om ons te halen, ben je er niet bij. Dus je moet je bekeren. Ook en dan komt er een deuntje en dan een orgeltje bij. En dan kom naar voren. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet over hoe wij leven. Dit vers gaat over Jezus. Hoe hij kijkt naar zijn gemeente. Het gaat niet over jou. Ik heb vanochtend in de spiegel gekeken. En ik zit onder de vlekken en de rimpels. Dit gaat niet over mij. Ik denk dat er meerdere zijn die dat doen, maar goed. Maar als Jezus naar de gemeente kijkt, dan ziet hij dat wel zo. Hij ziet zijn gemeente zonder vlek, zonder rimpel, verheerlijkt. Hij ziet geen vlekken, hij ziet een perfect lichaam. Kan ook niet anders, want wij zijn zijn lichaam. En zo ziet hij naar de gemeente nu. Niet een keertje, niet in de toekomst, niet als hij terugkomt. Nu ziet hij zijn gemeente zo. Daar gaat ook het vers hierna over. Waar staat, mannen, heb je vrouw lief als je eigen lichaam. Dat is niet ergens in de toekomst van, nou joh, kijk maar een keer wanneer je vrouw gaat lief hebben. Nee, dat is nu. en de manier waarop, zoals hij jou lief heeft gehad. Ben je bereid om voor haar te sterven, om je af te leggen. En was zo lief hebben als je eigen lichaam, zegt hij. Want zo zegt Paulus, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Hij voedt het, hij koestert het, zoals ook de Heere de gemeente voedt en koestert. Het is een manier van Paulus om te zeggen dat een man vecht om in leven te blijven. Hij zorgt ervoor in leven te blijven omdat hij zijn leven lief heeft. En dat is ook hoe Jezus zijn gemeente lief heeft. Hij vecht ervoor, hij wil niet dat wij sterven. En hij voedt het en koestert het omdat hij ons lief heeft. En daarom weten we ook dat hij dat zal blijven doen. Want het is zijn lichaam. En hij omarmt het. Hij voedt het en koestert het. Wij als kerk willen graag welgevallig zijn in zijn ogen. Nou, newsflash, je bent het. Je bent verheerlijkt. Je bent zonder vlek of rimpel. Hij ziet ons zo omdat het zijn lichaam is. De gemeente is in zijn handen. Hij omarmt het. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Niet alleen de gemeente, maar alle levende wezens. En net zoals hij en ieder omarmt, zo ook de gemeente als zijn lichaam. Want wij zijn één vlees. Dus op de vraag die vanmiddag op de agenda staat. Wat voor kerk willen wij zijn? Is het in eerste instantie zoals Jezus zijn kerk lief heeft. En een ieder omarmt om leven en redding te geven. In de wetenschap dat hij degene is die zijn gemeente bouwt. En wij onszelf daarin durven te verliezen om die ander te winnen, omdat hij ons ziet zonder vlek of rimpel. Verheerlijkt. En dan zijn we eigenlijk terug bij het vers waarmee we begonnen zijn. De Vader die in de hemel is, heeft ons geopenbaard dat Christus de Zoon is van de levende God. En op die Petra zal hij zijn gemeente bouwen. Gaat hij zijn gemeente bouwen. En dan zijn we terug bij de tekst waarmee we begonnen zijn. Want hij is die rots in de branding. De rots die blijft staan. Wat er ook gebeurt, hoe we ook zijn als gemeente, die rots blijft staan. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Ja, Vader. Heer Jezus, we danken u zo voor wie u bent. We danken u dat u ons zo lief hebt. Dat u alle mensen zo lief hebt. Het is uw schepping. En Vader, zoals u kijkt en zoals de Heer Jezus kijkt naar zijn schepping, help ons om ook zo te kijken. Help ons om ook de mensen die wij niet mogen te omarmen en uw verlossing voor te houden. Dat wij die bediening van verzoening op ons mogen nemen, omdat u zo bent. Wij zijn uw lichaam die handen en voeten mogen geven aan datgene wat u denkt, wat u bent, wat u wil, hoe u ernaar kijkt. Help ons om daarin actief te mogen zijn, maar altijd in het vertrouwen dat u het bent die stuurt, die leiding geeft. Altijd in afhankelijkheid van u, omdat we niet onze eigen wegen zullen bewandelen, maar uw weg zullen bewandelen. Dat we niet voor u uitlopen, maar dat we in uw voetstappen mogen lopen. Als gemeente, als kerk. Omdat we een kerk mogen zijn die aantrekkelijk mag zijn voor mensen, omdat ze u daar mogen leren kennen. Help ons om niet altijd te hoeven winnen, maar juist onszelf te verliezen om die ander te winnen voor u. En we danken u zo dat u ons daarin helpt, door uw geest ons bijstaat. En dat alle eer en glorie aan u toekomt. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.